Die inhaalactie was precies volgens de regels. Ik zat er ver genoeg naast, dus het is mijn bocht.
Maar dat zei hij inderdaad. Dit zijn,
De regels.
Dit zijn de regels.
Dus ja, gemaximaliseerd eigenlijk met zo'n inhaalactie.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wie kan Lando Norris nog stoppen? Op welke circuits maakt Max Verstappen het meeste kans om nog te winnen? En hebben de FIA stewards eigenlijk wel goed gehandeld in Mexico? Dat bespreken we met coureur en analist Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel. Verslaggever Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou jongens, Lando Norris verkeert in topstaten, vol zelfvertrouwen. Hij wordt de nieuwe wereldkampioen.
Nou ja, de lachende derde. Ik heb het vaker gezegd over Max Verstappen, die de lachende derde zou zijn in gevecht met de McLaren's. Maar Lando Norris waren we eigenlijk al een beetje vergeten, toch? Laten we eerlijk zijn. We dachten toch een beetje Max, Piastri, een van de twee. Hoe is het verschil en zo? En ineens, huppakee, Lando Norris doet er mee en gaat aan de leiding. Misschien wordt dat wel de echte lachende derde dus.
Ja, hij is natuurlijk wel sterk. Ah, het is tussen die twee. Ik verwacht ook niet dat Piastri nu in één keer helemaal gebroken is. Dus die komt ook wel weer terug. En met één puntje verschil. Ja, hoe spannend wil je het maken?
Ja. Maar toch inderdaad, had dit weekend wel een soort andere uitstraling. Hè? Vol zelfvertrouwen en dat helpt ook wel mee. Ja, als coureur zijn, als je denkt van nou, als je de ineens vleugels krijgt, dan lukt ook ineens alles, toch?
Ja, niet normaal. En hij zei het al in de kwalificatie, hij wist eigenlijk niet eens hoe dat rondje in elkaar zat. Maar als het dus vanzelf gaat, ja, dat is vaak waar je echt sterk bent. Als je er niet te veel over na hoeft te denken. Om nadenken dat, ja, natuurlijk wil je de verbeterpuntjes eruit halen. Maar als het vanzelf komt, dan en winnen met gewoon 30 seconden. Dat geeft wel zelfvertrouwen, ja.
Ja, en ongekende bravoure ook na de kwalificatie. Hè? Toen zei hij dus in de pen, zei hij dus ook tegen de media. Van ja, jongens, ik ben gewoon benieuwd wanneer of met hoeveel ik zondag ga winnen.
Ja, dus en dat zozeer in Mexico met die bocht 1.
Precies, daarom. Dus er was, en dat is bravoure die we niet van Lando Norris kennen in principe. Dus dat zei al wat over zijn enorme zelfvertrouwen toen al.
Ja, zeker. Degene die wat minder zelfvertrouwen heeft, is natuurlijk zijn teamgenoot Piastri. Die is echt dolende. Hè? Het lukt niet, het komt er niet uit. De kwalificatie ging niet goed. Ja. De race kwam het er ook niet helemaal uit. En na afloop zei hij ook van ja, er is iets met die auto. Ik moet anders rijden met deze wagen. Kan dat of is het meer tussen je oren, denk je?
Ja, het is wel opmerkelijk, want hij zei dat het eigenlijk heel goed aanvoelde. Dat de auto, hij wist ook niet zo goed waarom hij dan te langzaam was. Natuurlijk heb je de data, dus je kan wel gaan kijken.
Ja.
En Stella zei ook wel eerlijk dat hij gewoon met low downforce wat minder is. En als je low downforce, als je het over low downforce hebt, dan heb je natuurlijk, ja, dan is Mexico echt extreem, hè, op die hoogte.
Ja.
En high downforce schijnt hij toch wat beter te scoren dan Norris weer. Dus als je, dat zegt McLaren zelf, Andrea Stella zelf. Dus dat zou natuurlijk kunnen. Maar meestal zitten ze natuurlijk echt dicht bij elkaar.
Ja, en wat Stella trouwens ook zei. Dat we wel eens vergeten met z'n allen dat Piastri nog maar aan zijn derde jaar bezig is in de Formule 1. Hè? Dus dat we misschien ook maar te makkelijk ervan uitgaan dat hij alles wel even kan en even de wereldtitel opeist. Maar ja, ik weet niet precies. Ik heb daar een dubbel gevoel bij, hoor. Want alleen klinkt het ook een beetje als een drogreden.
Ik vind het onzin. Je derde seizoen, dan mag je gewoon klaar zijn om wereldkampioen te worden. Kijk maar naar een aantal grote wereldkampioenen uit het verleden. Die waren binnen 3 jaar ook gewoon goed genoeg. Dus,
Maar het verschil tussen die twee is wel raar. Hè? Dat het zo'n groot verschil is in diezelfde auto. Als je ook ziet, hadden we het voor de uitzending over. Mensen thuis moeten maar eens opzoeken. Op YouTube staat een filmpje over de kwalificatie. Dan zie je de twee rondjes van Norris en Piastri naast elkaar. En hoe Piastri dan over de curbs gaat, of beter gezegd niet gaat, omdat hij daar geen goed gevoel bij heeft. En hoe hij de controle verliest op de curbs over die McLaren. Het is net alsof dat zelfvertrouwen wat Norris heeft juist nu helemaal weg is, toch? Dat ligt niet aan die auto, zou je zeggen. Dat ligt dan toch echt aan hem.
Ja, met name zo'n curb. Want als je bocht 1 valt mee, maar 2, 3, daar kon je echt vol overheen. Moet je eigenlijk vol overheen. En doe je dat dan half, dan is het vaak slechter. Maar je moet wel durven om die auto's komen best wel los. Dus je moet het wel durven. Je moet het wel even doen.
Ja, ja.
En in de race zag je overigens, na al die rondjes, zag je ze wel steeds meer nog meer over die curbstone gaan. Omdat ze het nog beter kennen en weten waar de limiet zit. Maar ja, je kan hem ook kwijtraken. Dus dat is vertrouwen.
Ja. Ja.
Over vertrouwen gesproken, Max Verstappen. Met de start dat hij over die curbs ging. Ik dacht, ah, nu gaat het mis. En later met die herhaling, als je keek hoe hij dan over het gras ging. En bijna nog die muur raakte.
Ja.
Het waren wel heel veel momentjes.
Ja, ik heb hem net teruggezien nog weer eventjes. Ja, was bizar, hè? Want hij crasht ook bijna. En hoe hij hem nog uit de muur houdt, is inderdaad opmerkelijk. Hè? Want hij spint bijna.
Op het gras.
In eerste instantie dacht ik, toen ik het de eerste keer zag, hij is expres op het gas gegaan. Om goed op de baan terug te komen, ver voor in het veld. Maar nee, hij ging zo hard eraf.
Ja.
Natuurlijk omdat hij bottomde op die curb.
Ja, en dus de banden minder grip hadden ook natuurlijk daar zo. Want toen ik het voor het eerst zag, dacht ik van, wat doet hij? Maar in de herhaling zie je dan duidelijk dat die Ferraris met elkaar aan het stoeien waren en hem een beetje naar buiten drukte. Maar ik denk dat 9 van de 10 coureurs die auto daar helemaal compleet was verloren en dat die
of gespind waren.
Ja.
Ja, in het gras, zeg maar. Dan zo, want hij moest echt even dat ding een beetje rallyrijdend over de baan. Want hij hield hem uit de muur, maar menig ander was waarschijnlijk in de muur beland.
Hij was ook knap, want hij... Kijk, natuurlijk gaat hij all in, probeert hij het. Maar hij was ver genoeg ernaast. Dus had hij zeg maar niet op die curb aangereden, maar net op de baan. Je zag dat er ook nog heel veel stof op die curb lag. Dan had hij het zomaar gehaald. Dan had hij zomaar eerste gelegen. Ja. En Leclerc zei achteraf nog, die vond het ook helemaal niks. Want die reed daar in het midden. Die dacht, dit kan gewoon niet. We gaan crashen. Maar het kon dus wel. Maar dan zie je ook wel de kunde van alle vier.
Ja, want dat zag je ook. Daarom zijn die onboards dan ook zo mooi. Hè? Als je die alle onboards bekijkt, dan zie je ook dat. Want eerst denk je van iemand drukt een ander naar buiten of zo, of iemand geeft geen ruimte. Maar als je het gewoon bekijkt, iedereen deed het eigenlijk heel goed. Alleen dan houdt het asfalt gewoon op. Ja. Maar ik bedoel,
en met 310 kilometer per uur of zo gaan ze denk ik al tegen misschien wel 320. Want dat halen ze makkelijk vanaf de startlijn.
Ja. Ja, maar niemand die een gekke beweging maakt of zo. Hamilton deed wat hij moest doen in de slipstream van Norris. Leclerc deed wat hij moest doen. En het was ook niet dat die Verstappen dan naar buiten drukte. En Verstappen deed ook eigenlijk wat hij moest doen. Maar ja, goed, die bocht die komt op een gegeven moment. Ja, daar kun je niet met z'n drieën of vieren tegelijk doorheen.
Nee.
Dus dat was wel chaos daarna natuurlijk.
Ja, en ook de ronde daarna natuurlijk. Hè? Ja, de gevechten daarom. met Hamilton en Verstappen natuurlijk. Dat was wel weer mooi om te zien. Oh, daar gaan ze weer.
Ja, maar, dat vond ik wel opmerkelijk ook. Want Verstappen kwam van heel ver in bocht heen.
Ja.
Maar die zegt ook gewoon, en dat is ook het mooie. Hij en GP, die zitten heel vaak volgens mij, dit zijn de regels. Trouwens, die hoef je Verstappen niet eens uit te leggen. Ja. Maar ze gaan door al die regels. En Verstappen zegt ook, of je het nou leuk vindt of niet. Die inhaalactie was precies volgens de regels. Ik zat er ver genoeg naast, dus het is mijn bocht. En hij is het zelf ook niet mee eens dat het zo hoort.
Nee. Maar dat zei hij inderdaad. Dit zijn de regels.
Dus gemaximaliseerd eigenlijk met zo'n inhaalactie. Alleen het liep toch niet goed af natuurlijk. Want het kostte heel veel tijd en reken die eens terug naar het einde van de wedstrijd.
Dan had hij dat misschien inderdaad. Maar ook Hamilton zei achteraf van dit was gewoon fair racen. Er was verder niks mis mee. Inderdaad, gewoon volgens het boekje. Maar ik moet wel zeggen, op een gegeven moment natuurlijk sowieso na de kwalificatie. En ook toen hij later terugzakte naar P8. Dacht ik, jongens, alle hoop op die vijfde titel. Die ging wel een beetje als zand door je handen weg, zeg maar. Ik dacht, hadden jullie hetzelfde idee? Of?
Ja, heel eventjes wel. Maar ik denk de onvoorspelbaarheid was natuurlijk dat heel veel teams niet wisten of ze nou 1 of 2 stops gingen maken. Mm-hmm. Red Bull dus uiteindelijk kiest voor een hele andere strategie. Ja. Ook natuurlijk op de andere band stond. En het was onvoorspelbaar. Eigenlijk was die zachte band beter dan de medium. Als de medium nieuw was, dan ging hij nog wel eventjes. Ja. Maar op de long run was die eigenlijk helemaal niet beter. Dus daar heeft... ik denk dat... De teams op een andere strategie, die hebben elkaar getriggerd om eigenlijk te vroeg naar binnen te komen op die soft. Ja. Want die hadden nog best wel even door kunnen rijden. En dan was het een 1 stopper geweest. Maar gaat 1, dan wil je jezelf beschermen tegen de ander. Hetzelfde met die tweede stop.
Ja.
Dus eigenlijk time je stop op de rest.
Precies, maar als je kijkt naar het podium, dat waren allemaal 1 stoppers.
Ja.
Ja. Ja, dus uiteindelijk was dat toch de winnende, of althans de beste strategie dan. Maar nog even leek zijnde, zeg maar, hoe kan het nou dat je op een zachte band langer en sneller kan doorgaan dan op een medium band? Dat is toch...
Pirelli?
Dat
is Pirelli. Ja, het is een apart ding, maar je ziet het wel eens meer. Dat een band gewoon toch beter presteert, terwijl die eigenlijk zachter is.
Maar die auto wordt ook lichter. Dat speelt toch ook mee?
Ja, absoluut. Daar hou je natuurlijk ook rekening mee met de volgorde van je band. Ja. Wat dat betreft... was de volgorde van Verstappen natuurlijk gewoon goed.
Ja, daarom.
Dat je eerst die medium erop zet.
Ja.
En hij kon eigenlijk in het begin goed meekomen. Ja, toen was die band goed. Maar als je zag tegen zijn stop aan, dan reed hij heel lang door. Toen werd hij ook echt langzaam. Ik zag op een gegeven moment 1.24. toen was de rest natuurlijk al gewisseld. Daardoor zakte hij ook weer terug. Die reed 1.21. Ja. Maar vervolgens op die zachte band bleef hij 1.21.2 rijden. Gewoon iedere ronde.
Ja. Ja, dat was inderdaad het moment wel dat ik dacht van... Oeh, ik weet niet of dit nou goed komt. Als je zag hoe ver hij terugviel. Hè? Van hoe ver die moest komen
dit
achter hem.
Meer, dat wordt een P5 maximaal of zo.
Ja,
maar dan,
ja, ik snap niet dat Piastri niet de gok neemt. Zeker met een McLaren om door te rijden.
Ja.
Dat de beide Mercedes niet de gok nemen. En ja, ze reageren op elkaar eigenlijk.
Ja. Ja.
Ze hadden gewoon een eenstopper ervan kunnen maken. Ja. Nou, dat laat Leclerc zien.
Ja, zeker. Eigenlijk.
Ja, dat klopt, ja. Maar goed, hè, Leclerc en Norris aan de voorkant hadden ook minder gevechten. Hè. Ik bedoel, al die lui daarachter, die moesten allemaal met elkaar in gevecht. Die hebben veel meer van hun banden gevraagd.
Dat klopt
natuurlijk, hè, in de eerste stint. Ik bedoel, Norris, ja, die kon het langste doorrijden. Maar die had ook het minste moeite natuurlijk om die banden een beetje in leven te houden, denk ik.
Hey, en dus weer een podium voor Leclerc. Weer Ferrari. Ja. Toch lekker voor het team. En ja, mijn voorspelling...
Weer geen Hamilton.
Geen Hamilton. Nee. Ik stop met zeggen dat Hamilton podium komt. Net zoals jij met die crash tussen de twee coureurs van McLaren.
Ja.
Maar die zal pijn doen bij Hamilton.
Nou ja, ik had wel gedacht dat hij in ieder geval kans zou maken, toch? Ik bedoel, als je de kwalificatie als derde start, dan stond aan de goede kant. Hè? De schone kant, zogenaamd.
Ja. Penalty 10 van 10 seconden helpt ook niet mee.
Nee, tuurlijk. Maar toen lag hij al achter Leclerc natuurlijk. Hè.
Ja, maar hij, op zich deed hij ook niet zoveel verkeerd. Ja, behalve toen kwam die penalty. Nou, die kwam al heel snel. Tenminste, de penalty kwam laat omdat er zoveel straffen te beoordelen waren. Of zoveel dingen.
Ja.
Het was uiteindelijk wel gewoon volgens het boekje ook weer. Ja, Verstappen had waarschijnlijk wel die escape road genomen. Omdat
uiteindelijk ging het niet om die... Escape Road. Ik heb nog even de documenten erbij gepakt van de VIA.
De afstand.
Nee, ook niet. Het ging, de VIA zei van nee, we snappen dat je dat met die snelheid niet redt. Het ging erom dat hij daarna de plek niet heeft teruggegeven aan Verstappen. En daarom kreeg hij 10 seconden straf. Dus gaining an advantage. Dus hij sneed dat een stukje af. Maar het ging erom, hij had Verstappen weer terug moeten laten gaan. Dat heeft hij niet gedaan. En daardoor heeft hij 10 seconden tijdstraf gekregen.
Maar het moeilijke is, in dit geval Verstappen, die snijdt de bocht ervoor af. Omdat er geen ruimte was.
Ja.
En ze rijden naast elkaar. Dus wat gaat er dan gebeuren? Eigenlijk had Verstappen die plek aan Hamilton terug moeten geven. Maar omdat Verstappen blijft vechten, gaat Hamilton er dan af. Als hij die normale weg had genomen, was hij teruggevallen achter dat hele clubje. Dan had Verstappen dus eigenlijk Hamilton voorbij moeten laten. Dus voor Verstappen kwam het perfect uit dat hij natuurlijk dit doet. Maar ik vond het een hele moeilijke... Hier zullen ze bij de VIA ook wel... bij de wedstrijdleiding ook wel hebben gedacht... Oeh, wat gaan we hiermee doen?
Ja, en wat je al aangaf, het duurde ook vrij lang... voordat ze natuurlijk met een oordeel kwamen. Want ja, dat was ook gewoon lastig om te zien natuurlijk. We gaan naar de top en flop van Tom Coronel. Want zoals na elke Grand Prix geeft Tom Coronel zijn oordeel... over wie de beste en wie de slechtste coureur of instantie... of wat dan ook was van het weekend. Nou Tom, kom er maar in.
Ja. De topper en de flopper. Nou, de topper, daar kunnen we niet omheen draaien. Dat was natuurlijk Deerman, die vierde werd. Ja, jongens, dit zijn prestaties waarvan je denkt... Oké, dit is toekomst in de Formule 1. Want als je zo slim rijdt en zo snel bent... en dan alleen al hebt laten zien alles wat je hiervoor gedaan hebt... want hij ook hier gereden bij Van Amersfoort Racing... is hij namelijk een Formule 4 kampioen geworden... zowel in het Duitse als het Italiaanse kampioenschap. Deerman, ik ben eventjes... naar jouw honk teruggegaan, jouw thuisbasis waar je bent opgegroeid. Je hebt het echt ongehoord goed gedaan. Dus jij bent voor mij de topper. De flopper, dat was natuurlijk heel makkelijk. Dat is natuurlijk de VIA. Uw beslissing heeft gedaan van de Virtual Safety Car. De laatste twee ronden in zo'n gevecht. Hoe kan je dit doen? Dit is niet normaal. Degene die dat beslist heeft, daar zou ik heel graag een gesprek mee hebben. Want dat is compleet in die toe. Sainz, de Express, eventjes de hokje in rijden. Hij heeft het netjes veilig weggezet. Oh, hij zal denk ik aan de achterkant. Een klein beetje hebben uitgestoken. Ze zeiden dat er een brandje was, dat die rookte. Ja, jongens, kom op. Geen paniek die laatste twee ronden. Dit was echt een beslissing waar ik van denk, jongens. Moment suprême. Ja, klak, trek je de stekker eruit. Doe je het licht uit. Gewoon een deceptie aan het einde bij de finish. Dus dat is de flopper. Tommy Coronel.
Nou, jongens, Berman, de topper. Ja, ik ben het wel met Tom eens. Jullie?
Ja, we noemen hem niet voor niks Top Coronel.
Hij heeft wel gelijk hiermee. Ja,
ja natuurlijk. Niet altijd.
Nee. Maar Berman inderdaad, ja, top. In hoofdletters. Ja,
hoe knap is dat met een haas?
Ja, nee, echt, bijna podium.
Had. Ja,
als hij maar een eenstopper had, hij het misschien gered.
Nee, hij had dus ook het risico moeten nemen om die eenstop. Maar ja, goed, je rijdt met een haas. En overigens natuurlijk hij, zijn hele familie in tranen. Maar ook die Komatsu, hè? Die stond ook bijna te huilen na de race. Dus nee, die emoties die dan loskomen, mooi.
Ja, maar het is dan een rookie, hè?
Een rookie, maar hij rijdt een heel sterk seizoen. Dus de vraag is niet of, maar wanneer hij naar een topteam gaat. Jongens, 1-2 jaar, zie je hem dan rijden bij misschien Ferrari? Nou, met zijn contract, met zijn
jaar.
Zou kunnen.
Als Hamilton stopt, gaat hij daar, of Leclerc? Ik zie hem daar wel eindigen. Maar de volgende stappen.
Weet je, wat er ook gebeurt als een Hamilton stopt en een Alonso, en er gaan wat mensen op andere plekken, dan komt er ergens wel een plekje vrij in een van die topteams. En dan is Berman natuurlijk uit het, zeg maar, de subtop en het middenveld, is natuurlijk de man die je moet hebben. Dan kies je als team waarschijnlijk voor hem en niet bijvoorbeeld voor Gasly of iets in die trant.
Nee.
Of Albon of zo, of Sainz. Die hebben hun kans wel gehad. Dus ik denk dat een topteam het wel aandurft met Berman als hij over 2-3 jaar wat meer ervaring heeft. En misschien dan nog wel meer van dit soort resultaten en races. Ja, dat wordt wel echt een vaste waarde, hoor.
Ja, sowieso was Haas natuurlijk goed bezig het hele weekend. Hè? Ze had natuurlijk vorige race al een upgrade. Kwam daar niet helemaal goed uit de verf. Maar nu, verdorie.
Ja, maar bij Haas zie je al sinds Komatsu daar is, zie je eigenlijk hetzelfde als wat je nu bij Red Bull ziet met Mekies. Dat je een baas hebt, zeg maar, iemand aan het hoofd die ook engineerskwaliteit heeft en een geschiedenis daarin. En dat dan toch misschien net dat extra beetje doet om dat team net wat die puntjes op de i te zetten. Ja. In plaats van het managen, ook echt het technisch aansturen. Ik denk dat echt wel, dat kan geen toeval zijn, laat ik het zo zeggen.
Dan gaan we naar de flop. De FIA met de Virtual Safety Car, de laatste twee ronden. Was die nodig of was die niet nodig?
Ja, het is zo lastig, joh. Dit is een beetje zoals in het voetbal, weet je wel. Dat de scheidsrechter fluit voor iets en volgens de regels heeft hij dan gelijk. Maar gevoelsmatig denk je, laat nou even doorspelen. En dat is hier ook een beetje het geval. Want ze zullen vast gelijk hebben, want ze doen echt niet. Ze nemen echt niet zo'n beslissing om nog eens even Max Verstappen te frustreren of zo. Maar wat Tom zegt, gevoelsmatig denk je van, moet het nou op dit moment en om deze reden. Dus ja, het is het verstand zegt, het klopt. Het gevoel zegt, zonde en moet dat nou? Dus
ze hebben hier gewoon protocollen voor. Ja. En dat, net als met het inhalen. Heel veel van die regels vinden wij helemaal niet leuk. Ja. Net als deze, want dit kwam helemaal verkeerd uit. Het kan ook soms verkeerd uitkomen. Ik vond wel de reacties achteraf van iedereen wel heel sportief. Verstappen zei, soms werkt hij voor je, soms werkt hij tegen je. Leclerc was vorig jaar het haasje, zeg maar, in Mexico door zoiets. En Berman die zei overigens van de Piastri, die had ik echt wel achtergehouden, hoor. Dus voor mij had het gewoon groen mogen blijven. Want die had ze uit zijn batterij helemaal opgeladen.
Hij was
helemaal klaar voor de laatste anderhalve ronde met alleen maar energie erin gooien. Dus dat was ook wel mooi. Ook wel zelfverzekerd.
Nou, toevallig, ik heb het blad wat deze week uitkomt van Formule 1 Magazine. Ik heb een artikel geschreven met de Nederlandse vrouwelijke steward Nathalie Korsmit. Ook gehad over de kritiek die ze krijgen inderdaad. En ja, ze geven ook aan van, de mensen op tv hebben vaak niet alle beelden en alle informatie die wij wel hebben. Dus en ook zegt ze van, heel veel mensen die zijn ook niet op de hoogte van hoe de regels precies werken. Wat je ook al aangeeft. Zeggen. Dus vaak is die kritiek niet helemaal terecht die ze krijgen. En dat was heel open, heel eerlijk over hoe het allemaal gaat en ook hoe ze allemaal te werk gaan. Dus dat kun je lezen deze week in het tijdschrift. Maar
ja, alleen ik snap haar wel, maar het is ook een beetje naïef om te veronderstellen dat alle kijkers bijvoorbeeld die zich druk maken om iets, dat die dan eerst maar eens even dat hele FIA-document gaan lezen.
Zo ging het niet helemaal natuurlijk, maar inderdaad, dat klopt.
Ja, dat zijn van die dingen. Ja, ja. Dan, als je alles leest, dan denk je, maar daarom, omdat ze ze vergelijken het met dit en toen deden ze dat en daarom staat die straf nu in verhouding enzovoort. Maar dan moet je eigenlijk het hele FIA-document lezen. Ja, dat doen mensen niet.
Nee,
en die zien leaving the track and gaining an advantage. En die denken, dat komt omdat hij de baan weer opreed. Maar als dat betekent dat hij die positie terug moet, dan moet je dat duidelijk uitleggen. Document, dat is ook gaining an advantage. Ja. Maar dan denk je aan gewoon te ver doorrijden of zo.
Ja.
Dus, communicatie. Je kunt als wedstrijdleiding ook niet alles maar uitleggen. Ik bedoel, daar hebben ze ook geen tijd voor natuurlijk. Dat zie je met die straffen toch? Ik bedoel, we zijn in ronde 21 en of zoiets, of 23 was het, dacht ik.
Het ging over de eerste bocht.
Krijgen we die melding van under investigation, zeg maar, of noted. Ja, van Max Verstappen in bocht zoveel. Ja.
Nou jongens, we gaan door naar de prijsvraag. Want zoals elke week, bam bam bam, wat kunnen onze kijkers en luisteraars winnen, Jeroen?
Ja, we gaan natuurlijk weer een kart cadeau weggeven van Race Planet. Dus we gaan eens kijken hoe moeilijk de vraag deze week is. Maar in ieder geval heb je hem goed. Of hebben veel mensen hem goed, dan gaan we een mooie loting doen. Maar dan kom je bij ons langs op de kartbaan.
Nou, superleuk. Nou, vorige week hadden we een vrij eenvoudige vraag. kreeg ook heel veel inzendingen binnen, dus dank daarvoor. Dat was, naar wie is het circuit in Mexico vernoemd? Nou jongens, dat weten jullie gelijk.
Ja, maar wie heeft gewonnen is nu de vraag. Dat willen mensen vooral weten.
Hanneke Goedhart. Hanneke, jij gaat binnenkort naar Delft of Amsterdam om daar een nieuw PR neer te zetten. Of een nieuw barenkoor misschien. Ja, zo.
Wat is eigenlijk de leukere baan van de twee, Jeroen? Even tussendoor.
Ja, dan moet ik er eentje afvallen.
Maar ik bedoel, elke baan heeft zijn eigen...
Delft is wel heel bijzonder omdat je vier lagen hebt. Oh, dus ja. Je gaat helemaal door het hele gebouw heen met elektrische karts. Die heel anders rijden. En Amsterdam is meer traditioneel. Ook wel met bruggen en een beetje banking. Oh, ja. Met LPG-karts. Dus daar heb je weer een beetje het oude gevoel van een beetje geluid en zo. Dus, ja. Dus beide heeft wel iets.
Nou, allebei zijn eigen charme. Ja.
Allebei leuk.
Nou, de vraag van deze week is... Haas werd de afgelopen race in Mexico vierde. Maar ze werden één keer eerder vierde. Wanneer was dat? Nou, jongens, dat weten jullie natuurlijk. Als jij het ook weet, stuur dan je antwoord naar podcast@formule1.nl. Naar podcast@formule1.nl. Oké, dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van formule1.nl. En dat is Sergio Perez heeft gezegd... Iedereen zal falen naast Max Verstappen. Ook Leclerc of een Hamilton. Is hij zijn eigen straatje aan het schoonvegen of heeft hij gewoon groot gelijk?
Nou, hij heeft in die zin natuurlijk wel gelijk. Als we terugkijken naar vorig jaar. Als je ziet hoe Tsunoda, of Lawson eerst het doet. En nou Tsunoda dit jaar. Ja, dan dat pleit wel voor Perez. Dat het niet alleen aan hem lag. Ik bedoel, iedereen die is gewoon de pineut. Naast Max Verstappen. Maar goed, ik denk wel, als je Hamilton of Leclerc... Ik kan me niet voorstellen dat dit zo op een hoopje worden gereden... als Tsunoda en Lawson, toch?
Ik denk het wel.
Echt, 17e aan het broekje, zo nu en dan en zo?
Ja, 17 is misschien veel, maar ik denk dat hij ze toch op een bepaalde manier kan breken. En niet eens dat hij daarmee bezig is, want hij is gewoon met zijn eigen ding bezig. Ja. Ik denk niet dat hij heel veel psychologische spelletjes aan het spelen is.
Nee.
Dat heeft hij ook helemaal niet nodig. Nee, maar ik denk toch dat hij iedereen echt wel eronder krijgt.
Ja, nee, dat denk ik ook wel, maar zo'n groot verschil. Ja.
Het probleem is... Voor de tweede rijder is dat hij zo constant is. Mm. En ga maar kijken naar een Hamilton. Ook toen hij wereldkampioen werd al die jaren, had hij ook wel eens een weekendje dat het echt wat minder ging. En dat een Rosberg hem of een Bottas hem echt volledig in de tas had. Zeg maar. Dus ik denk dat hij, omdat hij altijd er staat, dat je op een gegeven moment, dan gaat het afbrokkelen, daar word je gek van. Want hoe kan hij nou weer? Want hij staat, als hij een keer erachter zou staan, dan zou het om een paar honderds te gaan.
Ja.
Dus ik denk toch dat hij iedereen zou kunnen breken.
Nou ja. Ja.
Kortom, Hadjar. Want het verhaal gaat natuurlijk dat Hadjar volgens jaar naar zijn plaats gaat nemen.
Ja, dat wordt hetzelfde verhaal.
Ja, hetzelfde verhaal.
Ja, dat zal misschien in het begin. In het begin krijgt hij een beetje voordeel van de twijfel. Want dat is natuurlijk nog onervaren. Heeft tijd nodig. En dan op een gegeven moment komt het er niet uit. En dan als hij sterk is, komt hij wel een beetje in de buurt. Was Perez op een gegeven moment was ook niet zo ver weg.
Nee.
Albon was ook niet zo heel ver weg op een gegeven moment. Maar hij staat er wel altijd achter. En dan kiest Verstappen toch vaak met zijn engineer net de goede dingen. Net de goede keuzes met setup, met strategie. Ik denk dat het Hadjar gewoon die kan het vergeten.
Ja. Kortom, volgend jaar rond de zomerstop gaan we weer gesprekken hebben. Wie zit er na de zomer naast Verstappen? Of weer na twee races zoals dit jaar met de Lassen.
Hadjar is nog niet officieel.
Nee.
Maar goed, ik was van mening dat ze Tsunoda ging houden. Dat denk ik niet meer. Nee. Maar dus dan zal hij erin komen. Alleen, wij dachten ook dat het dit jaar niks zou worden met Hadjar. En we dachten dat het met Lawson juist wel wat zou worden. En toen dachten we dat het met Tsunoda wat zou worden. Dus alles wat we denken over die tweede Red Bull...
Nou, vooral jij.
Vooral ik.
Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Nee, zeker.
Nee, maar ik bedoel, het loopt toch anders. Dus misschien verrast Hadjar ons volgend jaar wel opnieuw. Je weet het niet. Het zou niet... Ik bedoel, je mag hem niet onderschatten. Dat heeft hij dit jaar wel bewezen.
Ja,
maar ik denk het niet. Die gaat af. En als je... Kijk naar alle grote. Dat vind ik eigenlijk wel het mooiste van Max. Als je kijkt naar alle grote rijders.
Ja.
Een Prost, een Senna, een Vettel, Schumacher. Die waren natuurlijk heel dominant in hun tijd. Maar die hadden ook wel eens een teamgenoot die ineens per ongeluk Volgens de, Berger die stond voor Senna in 1990 in Mexico City. Hoorde ik ik toevallig dit weekend weer voorbij komen. Ja. En dacht ik, maar Senna was toch degene die altijd in de kwalificatie voor stond.
Hakkinde, zijn eerste keer. Hè?
Ja, de eerste race. Ja. Dus die waren natuurlijk fantastisch. Maar Max staat eigenlijk nooit achter zijn teamgenoot.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
En dan de volgende die eraan zit te komen, Lindblad.
Ja, maakt een goede indruk in de vrije training, voor zover dat wat zegt. Maar toch, ik bedoel, ja, geef hem maar een kans hè, bij Racing Bulls.
Ja, ik ben benieuwd. Hij niet veel van gezien in de Formule 2. Wel een race gewonnen, maar...
Ja,
kan ook in de auto liggen in de Formule 2. Want een Antonelli, die reed ook met Prema, ook echt middenveld, vaak.
Berman ook.
Maar normaal ben jij over iemand in de F2 die echt goed is, ben je enthousiast? Ik merk een beetje milde...
Ja, ik vind hem in de Formule 2 niet... Ja, kijk, het is echt een lievelingetje van Helmut Marko natuurlijk. Maar vrije training deed hij gewoon goed.
Ja.
Voor Yuki. Het scheelde weinig, maar hij staat er gewoon voor. Dus, ja. En ook die longrun die hij deed was sneller.
Ja.
Dus ja, alles perfect gedaan.
All right. Nou, tot slot nog eventjes. Er komen nog 4 races aan.
Ja, en 2 sprints.
En 2 sprints. Op welke circuits moet of kan Max maximaliseren? Ja. Of valt er geen pijl op te trekken? Ik bedoel, Monza hadden we ook niet verwacht. Mm. En we hadden wel verwacht dat hij in Mexico eventjes zou gaan winnen.
Nou, weet je wat ik voor mezelf gisteren nog dacht? Je hebt dan voor deze race in Mexico heb je het idee, hier gaat dit wel aardig doen. En dan heb je dus 5 Grand Prix en 2 sprintraces. En dan hoef je nog niet eens alles te winnen. Je kunt nog eens een slecht weekendje hebben eventueel. En ik dacht misschien wel Qatar of zo. Maar... dan heeft hij toch dit weekend wat achterstand ingelopen. Wat ook weer vreemd is, want hij is eigenlijk ingelopen op de nummer 1. Maar toch, hè, 35 en 36 punten, dat is toch nog steeds veel.
Ja.
Dus voor mijn gevoel heeft hij nu geen joker meer, zeg maar. Vanaf nu moet het wel echt heel goed gaan steeds. Ik bedoel, als hij alles wint en Norris wordt overal tweede, dan is het niet genoeg, om maar eens een voorbeeld te geven. Dus er kan nu echt niks meer misgaan. En zo'n weekend als dit kan hij niet nog een keer, want dan is het wel voorbij natuurlijk, hè. Dus,
Hij moet gewoon nu maximaal scoren.
Ja.
Ja, toen Kimi Räikkönen de titel afpakte van de 2 McLaren jongens, 2007, toen won hij de laatste 3 van de 4 wedstrijden. Maar die kwam ook echt van heel ver. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar.
Ja, ook 5,
alleen 6, toen gingen ze bij McLaren helemaal de mist in. Ja, dat was Alonso Hamilton die elkaar alleen maar dwars zaten. En die gingen elkaar letterlijk van de baan. Half van de baan rijden steeds. Waardoor er eentje terugviel en de ander weer eraf ging. En dit en dat ging zomaar door. En uiteindelijk wordt die Räikkönen wereldkampioen. Dus dat is waar je moet hopen. Maar ja, papaya rules. Het gaat er minder hard aan toe dan Alonso Hamilton. En dat ligt ook aan de karakters.
Ja, maar blijft het zo? Hè? Dat is de vraag. Want nu is Piastri natuurlijk die leiding kwijt. Hè? En Norris heeft nu de smaak te pakken. Hè? En het is maar 1 punt. Dus en wat we eerder ook al zeiden dit seizoen, het aantal races kort in. Dus je kunt niet meer zeggen, ja, maar ik heb nog zoveel tijd om het in te gaan. Iemand als Piastri, die moet dus nu hem wel voorbij als hij kampioen wil worden. Simpel zat. Als die iedere race achter Norris eindigt, wordt hij dus geen kampioen.
Nee.
Dus die moet wat gaan doen. Ja, en dat staat natuurlijk wel een rekeningetje open nog, denk ik, bij Piastri van Baku. Dus die gooit hem een keer ertussen, hoor. En dan, dan kan het nog steeds, jongens. Ik blijf het roepen. Het kan.
Ja, het kan zeker.
Het
kan zeker, maar...
Ja, nou ja, goed. We zullen zien.
Ja, zullen zien. Als je kijkt naar die races, welke zeg je van... Ja, Brazilië is natuurlijk de eerstvolgende. Ja, als het daar gaat regenen, dan kun je maar bijna intekenen. Als het niet gaat regenen, ja.
Ja, maar
het is lastig, hè?
Ja, het is lastig. Ja, want het gaat toch steeds anders dan je denkt. Ook nu weer. In Italië ging het weer beter dan gedacht in Baku. En hier dan weer iets minder. Dus...
Ja, dit is weer een high downforce baan.
Ja.
Sowieso, als het gaat regenen wil je ook gewoon maximaliseren met je downforce. Dus, maar ja, het is eigenlijk niet te zeggen.
Nee. Maar een paar races geleden zeiden jullie allebei, Qatar, dat wordt zijn minste.
Ja, weet ik niet.
Dat leek mij de meest problematische van de resterende races. Maar kijk, je krijgt nu natuurlijk ook de wedstrijden op zich. Hè? Omdat die spanning toeneemt.
Ja.
Dat is hetzelfde. We hebben iedere keer over 4 races. Maar eigenlijk moet je zeggen 3. Want die laatste, die als ze dan zeg maar binnen schootsafstand staan, binnen 25 punten.
Dan is het gewoon 1 losse.
Ja, dan is het 1 losse. Dan is het the winner takes all, zeg maar. En dan is het godzegende greep.
Precies. Ook al staat Verstappen 24 punten achter,
precies.
Bijvoorbeeld.
Ja.
dan weten de twee McLaren's, als we er samen afgaan en hij wint de wedstrijd, dan is het klaar. Dus dan rij je toch met een andere spanning.
Ja, dat zou het al wat. Dan kunnen we echt de popcorn erbij pakken. Dan wordt het 2021 opnieuw herbeleven, zeg maar.
Nou, laten we hopen dat het tot de laatste race spannend blijft, jongens. Dat is natuurlijk leuk voor iedereen. Nou, we gaan het wel meemaken. Jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. En volg ons ook zeker op YouTube. Nou, verder, ons nieuwe magazine ligt vanaf donderdag op de deurmat. En is verkrijgbaar in de winkels. Dus haal hem zeker. Er zijn hele mooie verhalen in. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hoi, hoi.